Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren vervolgen wij de tocht van het volk Israël door de woestijn. En vanmorgen gaat het om die woestijn. Psalm 107 zingt daarvan en daar willen we nu met elkaar vers 1 en 2 eerst uitzingen. Looft, looft de Heer gestadig. Vers 1 en 2 uit Psalm 107. Gemeente heeft God aan zijn volk zijn heilige wet gegeven. Laten wij met eerbied naar deze woorden luisteren en daarna zingen het derde vers uit dezezelfde psalm 107. Hoort Gods gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zal de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde de zuiver. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naasten is. Gij zult, zo vat de Christus deze woorden samen. Gij zult lief hebben de Heere uw God. Met geheel uw hart en met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij nu voor het aangezicht van deze God ons buigen in het gebed. Groot en eeuwig God, gij die uw volk Israël droogvoets door de Rode Zee hebt geleid en daarna in de woestijn gevoerd, opdat ze zouden leren wie hun God was en zouden weten hoe hun eigen hart was. Gij zijt dezelfde. Dezelfde God van toen en van nu. Voor u willen we ons buigen. Op deze zondagmorgen. Zoveel eeuwen later. Op deze zondagmorgen na de dag van hemelvaart. Op deze zondag waarop gij nu ons wilt leiden in de woestijn. We buigen ons voor uw heilig aangezicht en bidden u om de vreze van uw naam. Om die houding, die levenshouding in het diepst van ons hart, dat we ons mogen buigen voor u. En dat we de ootmoed en het diep ontzag voor u mogen kennen. En dan mogen wij samen het uitspreken, als gemeente, hier in de kerk en ook thuis met ons verbonden, dat u de dagen die achter ons liggen, ons geleid hebt, ons met alle goed verzorgd, alle kwaad van ons geweerd of ten onze beste gekeerd, dat u zo naar uw eigen belofte voor ons hebt gezorgd. En nu komen wij bij u om dat te belijden en tegelijk uit te spreken. Als wij zien op onszelf hoeveel schaamte ons moet bedekken en hoe de schuld ons voor ogen staat, dat wij de ongehoorzaamheid hebben uitgeleefd in veel opzichten, hoewel we beter konden weten. Heere, ontferm u over zulke mensen als wij zijn. En dat is onze bede die we tot u opzenden in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, van wie ons gepredikt is dat hij nu is aan uw rechterhand en dag en nacht bidt. O grote hoge priester in de hemel, wilt u onze bede, zo bevlekt als ze is door onze zonde, in uw handen nemen, in uw doorboorde handen, ze reinigen in uw bloed en zo aan uw Vader opdragen. O Heilige Geest, gij die zweeft over de wateren waar het woest en leeg is, wil gij neerdalen en in ons midden zijn, om levend te maken wat dood is, om met het bloed der verzoening te reinigen wat vuil is, om boven alle dingen ons daarin te schenken, een adem, een hart en een nieuw leven, dat vol mag zijn van de lof, van de naam van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij wachten op uw leven scheppend woord, wil het voor ons openen met kracht en liefde, voor oud en jong, voor degene die in diepe wegen gaan, met name en heel persoonlijk, ja voor ons allen, opdat in dit uur het rijk van de boze verwoest worden en uw koninkrijk worden uitgebreid, hier en overal om ons heen, in deze plaats, in ons land, in de grote wereld van het laatste der dagen, op het veld van de zending, in uw ondergrondse en vervolgde gemeente, ja over het rond der aarde, de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, mag worden verkondigd en liefgekregen, tot eer en verheerlijking van u, de eeuwig levende God. Amen. Gemeente, wij mogen nu met elkaar het geschreven woord van God openen. Eerst uit het Oude Testament, Exodus 15, dan lezen wij vers 13 tot en met 22. Die schriftlezing begint in het loflied dat gezongen wordt op de andere oever van de Rode Zee als het volk daar doorheen geleid is. Exodus 15 bij vers 13. Daar wordt het voor Gods aangezicht beleden. Gij leidet door uw weldadigheid dit volk dat gij verlost hebt. Gij voert hen zachtkens door uw sterkte tot de lieflijke woning uw heiligheid. De volken hebben het gehoord, ze zullen sidderen, Wedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen, Beving zal de machtigen der Moabieten bevangen, al de ingezetenen van Kanaan zullen versmelten. Verschrikking en vrees zal op hen vallen, door de grootheid van uw arm zullen zij verstommen, als een steen, totdat uw volk, Heere, henen doorkomen, totdat dit volk henen doorkomen dat gij verworven hebt. Die zult gij inbrengen en planten hen op de berg uw erfenis, ter plaatse welke gij, o Heere, gemaakt hebt tot uw woning, het heiligdom, het welk uw handen gesticht hebben, o Heere. De Heere zal in eeuwigheid en gedurig regeren. Want Farao spaart met zijn wagen, met zijn ruiters, zijn in de zee gekomen. En de Heere heeft de wateren der zee over hen doen wederkeren. Maar de kinderen Israëls zijn op het droge in het midden van de zee gegaan. En Mirjam, de profetes, Aarons zuster, nam een trommel in haar hand. En al de vrouwen gingen uit haar na, met trommelen en met rijen. Toen antwoordde Mirjam hun lieden: Zingt de Heere, want hij is hooglijk verheven. Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af. En zij trokken uit tot in de woestijn Sur. En ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Hier eindigt onze eerste lezing. Uit het Nieuwe Testament, Openbaring 12, vers 1 tot en met 6. Een schriftlezing die hierop aansluit. Het volk van God in de woestijn, in het nieuwe verbond. Openbaring 12. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het 1/3 van de sterren van de hemel, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En ze baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. De tekst voor de prediking gedenkt is uit de eerste schriftlezing, Exodus 15... vers 22. Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af. En ze trokken uit tot in de woestijn Sur. En ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Als inleiding daarop zingen wij opnieuw uit een psalm die het woestijnleven van Israël bezingt. Psalm 106, vers 8 en 9. Wij brengen onze gaven intussen bijeen voor de diaconie en bij de uitgang straks voor de kerk. Hartelijk bij u aanbevolen. De volgende afkondigingen. Komende zondag, eerste Pinksterdag, hopen wij in beide diensten voor u te mogen voorgaan. 'S Morgens om 9:30 hier in de Sionskerk en de avonddienst van 7:00 is in de Grote Kerk. In die dienst, 's avonds, mag het teken en zegen van de heilige doop worden bediend. Met het oog daarop is er morgenavond doopzitting om 8:30 in de consistorie. Beide ouders werden daar graag verwacht, voorzien van het trouwboekje. Tweede Pinksterdag hoopt om 9:30 voor u voor te gaan door van Assenberg het Nijkerk. En dan weet u het, met de Pinksterdagen geven wij onze gave voor de zending. Dat is de zendingscollecte van het jaar. U krijgt straks bij de uitgang een zakje mee en een folder. Ik hoop, de Kerkenraadscommissie hoopt, dat het zeer diep tot u mag doordringen en dat we met veel liefde mogen geven voor het werk van Gods zending. Morgenavond hoopt om 7:30 de zendingskrans samen te komen. Woensdagmiddag om 2:30 is er weer een bejaardenmiddag. En daar worden al degenen die er altijd komen hartelijk toe uitgenodigd, als mede ook anderen die misschien voor het eerst willen komen, woensdagmiddag om 2:30. En die samenkomst staat in het teken van Pinksteren. Woensdagavond om 8:00 is er de repetitieavond van het koor. En dan donderdagavond om 8:00 is er hier in de kerk een Pinkster samenkomst. U moet zich daarbij voorstellen, wat wij meestal ook onder een kerstwijding verstaan, samenzang, meditatie, en die avond hoopt ook voor het eerst ons koor te zingen. We hopen dat vele ouderen en jongeren aanwezig zijn. Er is geen pauze, dus ook de kinderen kunnen mee. Het wordt voor de kerktelefoon uitgezonden. En dan hoopt ook die avond, die Pinkstersamenkomsten staan in het teken van de zending. U weet, in ons midden verblijft enige weken de familie van de Spek, die in het werk van de zending werken in Kenia. De heer van de Spek hoopt donderdagavond in die samenkomst ons iets te vertellen over het werk dat hij in het zendingswerk ook samen met heel zijn gezin mag verrichten. Een reden was te meer om donderdagavond deze samenkomst bij te wonen om 8:00. Dit waren enkele afkondigingen. Dit alles geldt, gemeente, zo de Heere wil, en wij zullen leven. Nu gaan we zingen uit Psalm 106, vers 8 en 9. gemeente, deze zondag, tussen Hemelvaart en Pinksteren, is vanouds in de kerk genoemd Zondag ex Audi. En dat betekent, hoor, heren. Het is het gebed ontleend aan het zevende vers van Psalm 27. Hoor, heren, mijn stem als ik roep en wees mij genadig. Ex Audi Domine, hoor, heren. Dat is het gebed van de discipelen geweest na de hemelvaart van Christus. Het gebed om de vervulling van de belofte aangaande de Heilige Geest. Het gebed van de discipelen zonder Christus en nog zonder de Heilige Geest. Tegelijk op een verborgen wijze met Christus en met de Geest. Maar voor een ervaring waren ze als wezen bijeen in de opperzaal in Jeruzalem. Vandaar dat deze zondag ook wel weeszondag genoemd wordt. Weeszondag. We kunnen ook zeggen woestijnzondag. Immers, na de hemelvaart, waar vindt de kerk van Christus op aarde dan een plaats? Openbaring 12 laat het ons zien. Als het kind, Jezus Christus, weggerukt is tot God en zijn troon, de hemelvaart dus, opgenomen is in de hemel, voor de ogen van de grote rode draak, dan vlucht de vrouw, dat is de kerk, in de woestijn. Dus na hemelvaart leert de kerk het woestijnleven kennen. Daaronder vindt ze de aanvallen van de duivel die rondgaat als een briesende leeuw. Maar daar ook in die woestijn wordt ze gevoed. Gevoed door Christus in het leven gehouden. Door manna en water uit de rotssteen, bij woord en sacrament. De kerk leert nu met Israël tussen Egypte en het land dat belofte het woestijnleven kennen. Gemeente, daarover dus deze zondagmorgen. Na de doortocht door de Rode Zee, we zien het voor ons, en ook de kinderen, die leven hierin helemaal mee, want dit kun je voor je zien, je kunt het je inleven. Onder leiding en bescherming van de wolken, de vuurkolom, leren wij deze zondag het woestijnleven kennen. Hoor maar wat onze tekst zegt. Hierna, dat is na de doortocht door de Rode Zee, hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af en zij trokken uit in de woestijn Sur en ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Na de Rode Zee en na het loflied op de andere oever, rechtstreeks Kanaan binnen? Nee, de woestijn ligt daartussen. En dat begint nu onmiddellijk. 3 dagen lang woestijngebied en geen water. Wat een woestijn is, gemeente, weten wij in ons land niet. In het zuiden van Tunesië hebben wij afgelopen weken een indruk ervan gekregen. Aan de rand van de Sahara, waar de eindeloze zandvlakte begint, is de bodem dor en droog geworden. Een enkele struik, een kale palm. En ineens, midden in dat onvruchtbare gebied, een oase. Dat is onvergetelijk. Ineens een groene vlak, diep groen, waar de druiven voor de klokken hangen langs de weg. En waar alle vruchten groeien zomaar langs de weg. En waar elk stukje grond vruchtbaar is door het water dat daar aanwezig is. Daar is water, levensschenkend water. De woestijn. Israël weet wat een woestijn is. 40 jaren geleefd in de woestijn. En na de intocht in het beloofde land blijft de dreiging van de woestijn aan de rand. Het opdringen van het woestijngebied. Nu nog weet Israël hiervan om die woestijn te mogen bewoonbaar te mogen maken. En de Bijbel getuigt van het woestijnleven vanaf Genesis tot en met Openbaring. Niet in het begin. Niet in het paradijs. Maar daarna. Als door de zonde van de mens de aarde doornen en bochtig gaat voortbrengen. Dan horen we dat de woestijn de plaats is voor de verstoten en verdrevenen. Hagar en Ismaël, jongens en meisjes, zullen weten waar ze terechtkwamen toen ze verstoten waren. De engel des Heeren vond zijn een waterfontein in de woestijn. En de bok op grote verzoendag, beladen met de zonde van het volk, werd de woestijn ingezonden. Het is duidelijk genoeg, eenzaam, verlaten, dor en doods. Dood en kommer heerst in de woestijn. De boze machten wonen hier. Menselijk leven schijnt niet mogelijk. Wie kan hier leven? Als de zon boven je brandt en de grond brandt onder je voeten. Leven in een land, dor en nat, zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. Israël heeft het geweten. Het leven in de woestijn leren kennen. 40 jaren lang. Mogen wij nu ook vanmorgen vragen, waarom God zijn volk langs deze weg leidt? Dus waarom Gods volk op weg naar het beloofde land dat woestijnleven leert kennen? In de woestijn is het, zo gaan we horen, dat Gods volk God leert kennen en zichzelf leert kennen. Van dag tot dag. De woestijn is de plaats van de waarachtige bevinding. De dagelijkse omgang met de levende God. Hier leert het volk van God wat het aan zijn God mag hebben. Van dag tot dag. In die woestijn wordt Israël op de proef gesteld. Vele malen. In allerlei opzicht. Het geloof van Israël wordt beproefd zozeer dat ze dikwijls murmureren, in opstand komen, dat hun hart zelfs terugverlangt naar de vleespotten van Egypte. Dat is zo ontdekkend, het ongeloof en de ongehoorzaamheid wordt Israël ontdekt ten volle, zodat de schrijver van de Hebreeënbrief uitroept, zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering ten dage der verzoeking in de woestijn. Dat is de diepe ernst van deze beproeving, waarin bleek dat in Israël wel allen gedoopt waren in Mozes, in de wolk en in de zee, maar waarin bleek dat velen in hun hart nog niet werkelijk uitgetogen, nog niet werkelijk losgekomen waren van Egypte. Dat is de ernst van wat Paulus zegt, maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in die woestijn ter nedergeslagen. En daarom, gemeente, is die beproeving in de woestijn beschreven, zegt de Bijbel, tot waarschuwing van ons op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Dus de ernst van de waarschuwing, de beproeving, maar tegelijkertijd nog iets anders. Tegelijkertijd is de woestijntijd voor Israël geweest. De onvergetelijke herinnering aan de eerste, de tere liefde. De liefde waarmee God zijn volk leidde in het dorre land. En de liefde waarmee Israël als een bruid haar God mocht volgen. En de omgang der liefde en van de gemeenschap met hem zoeken, juist in de woestijn. Met name de profeten hebben op die tijd als een heimwee teruggezien. Die tijd van de eerste liefde, toen alle ervaringen elke dag nieuw waren, de doortocht volbracht, Egypte voorgoed ten onder, de wolk overdag, de vuurkolom 's nachts, toen Israël mocht zingen van Gods grote hand, van zijn rechterhand, en boven alle dingen uit zijn liefde leren kennen. Die eerste, prille liefde, als de verliefdheid. De gestalte van de duurzame liefde begint aan te nemen. En over alle dingen om je heen die wondere glans ligt. Het geheim dat er een bruidegom is, die zijn bruid bij de hand heeft genomen. En die haar nu leidt door de woestijn naar de berg van het huwelijk, de berg Sinaï. Daar vindt de huwelijkssluiting plaats. Dan zegt de bruidegom: ik ben de Heere uw God en nu geen andere goden, geen andere mannen meer van mijn aangezicht. Dat is de tijd waarin de bruidegom spreekt, zoals Hosea zegt: daarom ziet, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. Dan is de woestijn, dat onherbergzame oord, de plaats van Gods liefde tekenen. Het dagelijks manna, het water op de rots, het huwelijksverbond van de Sinaï, het wonder van Mara en de oase van Eden. Intussen blijft de woestijn zelf de plaats van dorheid en onvruchtbaarheid. En hoeveel in Israël hebben die beproeving van het geloof niet doorstaan, zijn bezweken. En daarom roepen de profeten de belofte uit, dat eenmaal de woestijn zelf er niet meer zijn zal. Wanneer de Jordaan achter ligt, het nieuwe paradijs geopend, dan zal de woestijn niet meer zijn. Hoe dan? Verdwenen de woestijn. Hoor wat de profeet Jesaja zegt. Hij roept uit: de woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zoals het kerkhof waar Kolbrug en zijn gemeente begraven liggen in Elberveld, boven elke grafsteen een roos geplant is en één keer per jaar bloeit dat kerkhof, die van zichzelf dorre doodse vlakte waar alleen de dood heerst, één keer per jaar bloeit het als een roos. Dat is door de zaaien geprofiteerde woestijn, de wildernis zal bloeien als een roos. Ik zeg de Heere, zal de woestijn tot een waterpoel zetten en het dorre land tot watertochten, opdat zij zien en bekennen dat de hand des Heeren zulks gedaan en de heilige Israëls zulks geschapen heeft. Het heimwee naar de woestijntijd bij de profeten, naar die eerste liefde, gemeente dat mondt aan het einde van het Oude Testament dan uit in de verwachting dat daar in die woestijn God opnieuw zijn liefde aan zijn volk zal verklaren. Nu gaat het erom dat we die hoofdlijn in de schrift gaan ontdekken. Hoe dat verder gaat met die woestijn. Aan het einde van het Oude Testament is er in het Joodse volk een verwachting dat God opnieuw, juist in die woestijn, zijn liefde aan zijn volk zal verklaren. Velen in Israël gingen geloven dat de beloofde Messias in die woestijn zich zou openbaren. Immers Jeruzalem. En heel het land Kanaan waren zozeer van God afgeweken. Dat sommigen zich letterlijk terugtrokken naar de rand van het land in de woestijn gingen wonen, zoals we bijvoorbeeld weten van de Essenen. De woestijn is dan de plaats waar de Messias verwacht wordt. En vraagt een kind: is de Messias daar ook gekomen? Heeft God zijn volk in die woestijn opnieuw opgezocht? Hoor, aan de oever van de Jordaan, aan de rand van Israël, ver weg van de bewoonde wereld, daar klinkt een stem van de roepende in de woestijn. Wat roept deze stem? Bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. zoals Jesaja ooma profeteerde, zo roept nu Johannes de Doper. Hij roept in de woestijn, maak de weg des Heeren recht. Hij roept het uit, zie het Lam van God. Hij roept het uit dat de Messias komt in de woestijn. En dat nu in de volheid des tijds God zijn volk lokt. En waar in de woestijn voort, in de komst van Christus. En nu zijn we gekomen bij het hart van onze tekst. Jezus Christus en de woestijn. Ik lees eenvoudig de Bijbel. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn. Christus is in de woestijn geweest. Hoort u dat? Wanneer? Onmiddellijk nadat hij door Johannes gedoopt is in het water, dan leidt de geest hem in de woestijn. Het hart begint op te springen van blijdschap bij deze ontdekking. Dit is zo geweldig, dit is zo'n diepe ontdekking. De overeenkomst met Israël kan het nog duidelijker zijn. Zie het naar voren. Israël is gedoopt in de Rode Zee. En dan onmiddellijk volgt op die doop, na de doop, het woestijnleven. En dat onder leiding van de wolk, onder leiding van de Heilige Geest. Zo, letterlijk op dezelfde wijze geschiet het in het leven van Christus. Hij is gedoopt met het water in de Jordaan. En daarmee zijn zijn voeten gezet op de weg naar de bloeddoop. En door het kruis heen naar het land der belofte. Maar die weg naar de dood met het water gaat, onmiddellijk, eerst door de woestijn. En de geest leidt Christus daarheen. Het is dus de weg van God. Om in die woestijn, ja waarom, wordt Christus in de woestijn geleid? Nu gaat het om de vraag van ons hart. De vraag naar het woestijnleven voor onszelf. Dit is de belangrijkste vraag. Eerst deze, waarom wordt Christus in de woestijn geleid? 40 dagen, zoals Israël 40 jaren. Om, staat er, verzocht te worden van de duivel. Om daar tegen de duivelse verzoeking in gehoorzaamheid aan God de Vader te leren. Dat staat er van Christus. Hij heeft de gehoorzaamheid geleerd. Te leven in de woestijn als een kind van het woord van de Vader. Er staat geschreven om te wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Niet te leven van wat de duivel doet zien, als zijn het al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. Christus in de woestijn. Als we dat zien, als de geest ons het laat zien, dan gaat het geheim van het woestijnleven open. Zie maar, verzocht door de duivel. En dat, om het even in te denken, in een dor en verlaten oord. 40 dagen en nachten, geen eten en drinken. Honger, dorst, waarachtig mens immers is hij. Hij is bij de wilde dieren en dan, op het moment van de verzoeking, als daar stenen liggen en als die stenen broden kunnen worden, om dan te leven uit woord dat door de mond van God uitgaat. Als al het zichtbare om je heen je wegtrekt van het woord en de belofte van de Vader, dan in deze plaats van duivelse verzoeking, geheel alleen en zonder steun in iets zichtbaars, iets vertrouwds, om dan als een kind te hangen aan de lippen van de Vader. Uw woord is mijn brood en uw wil is mijn spijze. Dan is de woestijn voor de mens Jezus Christus tegelijk ook de tijd van die eerste liefde. Maar dan zo verstaan, eerste liefde, dat de Vader gesproken heeft boven het water van de Jordaan. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. De geest is als een duif neergedaald. En onmiddellijk daarna in de woestijn leert God de Zoon in het menselijk vlees die liefde kennen, die gehoorzaamheid oefenen, het geloof ervaren. In de grootst mogelijke duivelse verleiding en verzoeking. En dat blijft zo in het leven van Christus. Want telkens horen we dat Christus zich terugtrekt om de woestijn voor het gebed, de omgang met zijn vader. En als je zo het volk Israël voor je ziet, dan zie je hoe het hier vervuld wordt in Christus, de beproeving en de eerste liefde. Zie maar, na het water geleid door de geest, Jezus Christus in de woestijn. En dan, wanneer door de bloeddoop heen Christus het land der belofte, het eeuwige leven is ingegaan, hemelvaartsdag. Knarse tanden op nagetekend door de duivel, de grote rode draak die Christus moest laten gaan en er niet meer bij kan. Dan, wanneer Christus de woestijntijd heeft leren kennen in haar diepste wezen, dan, gemeente, vlucht de vrouw. Dan vlucht Christus gemeente op aarde, ook in deze plaats, naar de woestijn, een plaats van God bereid, om daar in navolging van Christus het woestijnleven te leren kennen. Verzocht te worden van de duivel, maar tegelijk om daar gevoed te worden door God, de ganse tijd tussen Egypte en Kanaan. En nu is onze tekst thuis gekomen bij ons eigen leven. Gemeente, er is geen deur als van Egypte naar Kanaan zonder het woestijnleven. Er is geen voortrekken naar de Rode Zee zonder de 3 dagen in de woestijn zonder water. Er is geen geestelijk leven zonder de ervaring van het geluid worden in de woestijn. Daarbij zijn wij nu bepaald op deze zondag naar hemelvaart. En we geven nu eerst een indruk hoe dat geweest is in de oude christelijke kerk. We waren in het land van Augustinus, daar waar nu van het christendom nauwelijks iets over is gebleven. En we horen naar de oude geschriften de stem van Augustinus klinken op de zondag naar hemelvaart, die preek is bewaard gebleven. Augustinus heeft in die preek de nieuwe leden van de kerk toegesproken. Daarom klinkt de waarschuwing tot de nieuw gedoopten die nu de woestijn gaan betreden. In de paasnacht zijn de jonge christenen gedoopt. Een week lang vieren zij de blijdschap van Pas, van die doortocht, gekleed in het witgewassen feestgewaad. 8 dagen lang zingen zij, al staan op die andere oever, het loflied tot eer van hun verlosser. Maar op de eerste zondag na Pasen wordt het witte feestgewaad afgelegd. Het gewone, alledaagse kleed wordt weer aangetrokken, om nu de vreugde in het gewone leven van elke dag te bewaren. Het is alsof de jonge leden van de gemeente nu gaan kijken in de woestijn, terwijl de stem van de herder tot hen klinkt. Zie uzelf als uitgegaan uit Egypte, verlost van een harde slavernij, waarin het onrecht meester was. Gij zijt doorgegaan door de Rode Zee, dat wil zeggen, door een doop die getekend is met het bloedende kruis van Christus. Zie die vijanden die u vervolgen, zie daar in de zonden van het verleden, want ze zijn immers uitgewist toen ge gedoopt werd. Zoals de Egyptenaren zijn omgekomen toen het volk van God door de zee trok. Zoek dus nu als het beloofde land het hemelse rijk, waartoe ge zijt geroepen, en reis door het aardse leven als door de woestijn. Zo horen we de stem van Augustinus klinken. En het klinkt na tot vandaag. Hoe leeft de christelijke gemeente nu vlak voor de wederkomst in de woestijn, nu? En nu mag u aan uzelf denken. Aan uw kinderen, de gemeente zoals we samen zijn. Wat is dat, het woestijnleven nu? Het is de tijd na onze doop dat we door de geest in de woestijn geleid worden, 3 dagen zonder water, om de ontberingen van de woestijn in het geestelijke leven te leren kennen. Ach, het leven na de doop, de Rode Zee. Het geestelijk leven nadat we door het geloof die doortocht hebben mogen doormaken. Egypte is verdronken. Maar het is nog niet het eindgericht. Het is er wel de profetie van. Maar het is nog niet het eindgericht, want na de Rode Zee gaan we niet Kanaan onmiddellijk binnen. Nee, de woestijn. Dat is de tussentijd. Het leven tussen 2 werelden in. Een christen is een tweemens, wordt wel gezegd. Beter is om te zeggen, een christen is een mens tussen 2 werelden in. Niet meer in Egypte, maar ook nog niet in Kanaan. Dat is het leven van Gods volk onderweg. Het christelijke leven, naar haar wezen. En welke gestalte heeft dit leven? Wat is het kenmerk van de bevinding? Het is de ontbering. Het zijn die 3 dagen zonder water. Het is het wandelen in een troosteloze, dorre omgeving. Om nu onze God te leren kennen. In de dagelijkse omgang met hem in zulke omgeving. En om hier ons eigen hart te leren kennen. Er is geen brood. Er liggen wel stenen die door de duivel tot brood gemaakt kunnen worden. Die verzoeking te weerstaan, aan het woord uit Gods mond genoeg te hebben. En dat elke dag opnieuw, zoals het mannen in de woestijn dagelijks uit de hemel kwam. Er is in de woestijn geen menselijke zekerheid. Wat dat betreft biedt Egypte meer zekerheid. Ondanks slavernij waren daar de vleespotten en het brood. In de woestijn leren we God kennen en ons eigen hart. Daar leren we hoe spoedig al, hoe ons hart gaat terug verlangen naar Egypte. Kent u die ervaring? Terug verlangen naar Egypte. We kunnen nu terug. De dood kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. We zijn met Christus begraven. En toch tegelijk. Dat is ons ongeloof. En dat is de wraak van de duivel. Hij wil naar Egypte. Want ach, hoe hangt ons hart aan deze wereld der zichtbare dingen. De kleuren en geuren van Egypte. We hadden ons na de doortocht, na die bewuste doorbraak van het geloof, het leven met God wellicht zo geheel anders voorgesteld. Dat het bleef zoals het was op de dag van die doortocht, waarin zoveel gebeurde op die dag, onvergetelijk, droogvoets doorgeleid, Egypte aangespoeld aan onze voeten, het loflied op de andere oever, we meden, nu blijft ons leven altijd anders. De genade van God hebben was een oplossing voor al onze problemen en zorgen. Maar zie, onmiddellijk na het loflied, 3 lange, hete dagen in de woestijn en geen water. De problemen zijn groter dan ooit tevoren. Wij hadden niet geweten hoe zwaar het is te wandelen door geloof. En nu door aanschouwen hoe zwaar het is om te leven uit de hand van God van dag tot dag het dagelijks manna. Dit woestijnleven van de kerk is met name het leven van het laatste der dagen na Christus hemelvaart, dat de wereld om ons heen meer en meer zichtbaar tot een woestijn wordt, onbewoonbaar, geestelijk dor en leeg, dan kunnen voor ons de tijden van eenzaamheid en beproeving komen. Als volgt, vandaag, op zondag, ervaren we de rijke genade Gods in Christus, een woord uit de Bijbel, een psalm in de kerk, de smaak van brood en wijn. We kunnen verder, door de woestijn. Maar de volgende morgen is onze ervaring dat we helemaal opnieuw moeten beginnen. Gisteren is voorbij en het manna van gisteren is vandaag bedorven. Opnieuw beginnen, opnieuw leren voor deze dag uit de hand van God te leven. Hongerig en bedrukt gaan we soms over de aarde. Ja, het verlangen terug naar Egypte wordt sterk. De duivel neemt wraak. Het zichtbare, het tastbare, het houvaste monster van deze wereld. Slaven weliswaar, en we weten het, slaven in Egypte. Maar toch tenminste bepaalde zekerheid, houvast, geborgenheid, een vertrouwde omgeving. In Egypte hadden we nog iets in onze handen. In de woestijn niets meer. Geen weg onder de voeten die ons vertrouwd voorkomt van vroeger. Geen omgeving die herbergzaam is, integendeel. De woestijn, o volk van God. Zo zult gij nu uw God, die u uit Egypte heeft geleid, leren kennen. Dagelijks met hem leren wandelen. En zo zult gij nu uw eigen hart, dat ge nog zo slecht kende, leren kennen. Wanneer God de diepten van uw wereldsgezindheid naar boven haalt, en het nog op een dag over uw lippen zal komen, waren we maar in Egypte gebleven. Te wandelen, genoemd, werkelijk en radicaal door het geloof, en niet door aanschouwen. Wat is in de woestijn niet te aanschouwen? Niet het beloofde land zelf, maar alleen de tekenen die daarin wijzen en die daarin leiden. De tekenen van wolk en van vuur, het manna en het water. Leven van dag tot dag, opnieuw, elke dag leren leven met onze God. 40 jaren lang moest Israël elke morgen opnieuw uit het geloof in de belofte en de leiding en de onderhouding van God in de woestijn leven. Deze woestijn, als u het hoort, als jonge mensen het horen, als kinderen het horen. Hoe komen we daardoor? Wie en wat houdt ons staande? Hoe dreigend klinken die woorden? Tot waarschuwing ons gegeven. De schrik slaat ons om het hart als we het horen, maar in het meerderdeel, allen gedoopt, maar in het meerderdeel heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn te nedergeslagen. De schrik slaat om het hart, o, wie kan dan zalig worden? Doorgrond en ken mijn hart, zie op mijn onschadelijke weg zij. Leid gij mij op de eeuwige weg, hoor. Hoe die eeuwige weg is, hoor hoe het woestijnleven geleefd kan worden, waarin de prediking u eindigt. Het kan alleen op deze wijze. Gemeente, Christus is door de geest weggeleid in de woestijn. Daarom kan vanmorgen gepreekt worden over het volk van God in de woestijn. En anders kan het niet. Wij zinken bij de eerste stap in elkaar. Wij komen om door ongeloof en in de verzoeking van de duivel. Hoor het evangelie. Christus is door de geest weggeleid in de woestijn. En het eerste wat we daarin zien is, iemand is ons dus voorgegaan. Christus is ons voorgegaan in deze plaats. Ons voorgegaan in het wandelen door geloof. Ons voorgegaan in de bevinding.
De bevinding van 40 dagen en nachten zonder eten en drinken, de ontbering naar het lichaam en de geest, en wanneer hij is voorgegaan, door de geest ons hem volgen. Hij is onze wolk en vuurkolom. Hij is in de woestijn ons eten en drinken. Ons manna uit de hemel is hij, en het water uit de rots. En daarin gaan we nu delen. In de ontbering van de woestijn. Wij gaan in navolging van Christus het vasten kennen. Het oefenen in het leven van het woord uit de mond Gods. Het oefenen ook in het afwijzen van die tot brood geworden stenen door middel van de duivel. Onze spijzen om de wil van God te doen, te hangen aan de lippen van onze hemelse Vader. En dan gaat het nog dieper open. Christus is door de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Wie in de kerk heeft last van aanvallen van de duivel, die moet het nu eens het hart voor God beleiden en uitspreken en er niet meer naar huis terugkeren. Last van aanvallen en verzoeking van de boze. Hoor het woord van het evangelie. Christus ging u voor om verzocht te worden van de duivel. En hoor hoe dit gebeurde. In de woestijn leert de kerk in navolging van Christus de duivel kennen en ook weerstaan. Van het dak van de tempel te springen. De koninkrijken der wereld aangeboden te krijgen voor één knieval. Dat is die korte weg, jonge mens. Let daarop, dat is die korte weg van de duivel. De duivel die zegt, het ligt op de hand, het ligt zo voor het grijp. Neem het dan, pak het dan. Je kunt van die tempel springen. Alle koninkrijken geef ik je. Die korte weg. Waarom neem je het niet? Het leven is zo kort. Neem het toch als ik het je aanbied. Dat te doorzien, die duivelse list. En met name die duivelse wraak. Openbaring 12. Die woede van die duivel die hij Christus heeft moeten laten gaan. Dan is er wraak op de kerk. Om dat verlangen, die begeerte, die hartstocht naar Egypte wakker te roepen. En te zeggen, als u jong bent, wat is nou toch een woestijn vergeleken met Egypte? De duivel te weerstaan. Zoals Paulus zegt, zijn vurige pijlen uit te blussen. Met het schild des geloofs. En hem te wederstaan met het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. De duivel is overwonnen in de woestijn door Christus. En daarom op diezelfde plaats in de woestijn gaat het tekeer als een briesende leeuw. Om degene die van Christus zijn te verslinden. En de kerk ontvangt, zegt Openbaring dan, in die woestijn vleugelen. Als voor een grote arend om te kunnen vliegen. En komt buiten het gezicht van de slangen van de duivel. Buiten het gezicht. Hij kan de kerk niet meer zien. De duivel ziet de kerk niet meer. Hoe kan dat? Omdat haar leven met Christus verborgen is in God. En daar kan hij nooit meer bij. En dan komt de aarde de kerk te hulp en verzwelgt de rivier van water die de duivel heeft uitgespuwd achter de kerk om daarin haar te doen verdrinken. De draak vergrimt, maar in de woestijn werd de kerk gevoed, onderhouden en beschermd door niets anders dan het woord, de genade en de tekenen van God. En dan het laatste, het diepste geheim. Van de bevinding, de levende ervaring van het geloof in de woestijn. Christus is door de geest weggeleid in de woestijn, om de liefde te ervaren, nadat de Vader had gesproken, deze is mijn zoon, mijn geliefde. En dikwijls zoekt Christus de woestijn, om die stilte voor het gebed, de verborgen omgang met zijn Vader. En dan wordt de kerk meegenomen door de geest, zoals op deze zondag, om een navolging van Christus de woestijn te leren kennen en, om Christus wil, de woestijn lief te hebben boven alle schatten van Egypte. Dan breekt het door, dan springt de knop open en gaat de liefde bloeien, de eerste liefde, de woestijn, als de stille afzondering van gebed, het verborgen leven met God, geen rumoer, geen afleiding, de eenzame stilte. En de ogen houdt men stil gemoed, opwaarts, om op God te letten. Gelokt in de woestijn, waar God spreekt naar het hart van zijn volk en hem verder leidt van dag tot dag, overdag door de wolk, 's nachts door het vuur. Dan zou de kerk deze woestijn niet meer kunnen en willen missen zelfs. En breekt het zelf door wat Jacobus zegt: mijn broeders, acht het voor een grote vreugde als geen vele verzoekingen valt, als ge veel aanvallen van de duivel hebt te verduren. Acht dat voor een grote vreugde, want het is het woestijnleven met God. En als 3 dagen voorbij zijn van enkel droogte en ontbering, en dat is voor de komende week, om dit geheim met het hart mee te dragen, dan is de verlossing nabij. Mara en Elim zijn de volgende tekenen van Gods tegenwoordigheid bij zijn volk in de woestijn. Zo gaat het toch door de woestijn verder, door deze wereld van het laatste der dagen, totdat op de drempel van het land der belofte Israël mag terugzien. Dan mag ze terugzien en dan mag ze het uitspreken als een loflied voor Gods aangezicht. En gij zult gedenken aan al de weg die u, de Heere, uw God, deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft, opdat hij u verootmoedige om u te verzoeken, om te weten wat uw hart was, of gij zijn geboden zoudt houden of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren, en spijsde u met het manna dat gij niet kende, nog uw vaderen gekend hadden, opdat u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heeren mond uitgaat. Uw kleding is aan u niet verouderd, en uw voet is niet gezwollen deze 40 jaren. Bekend dan in uw hart dat de Heere uw God u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt, en houdt de geboden des Heeren uw Gods, om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 136 over het leven in de woestijn, vers 1 en vers 16. Looft de Heer, want hij is goed. Vers 1 en 16 uit Psalm 136. ons nu samen danken en bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël, God en Vader in onze Heer Jezus Christus, wij buigen ons voor uw heilig aangezicht en bidden u opnieuw om de vreze van uw naam. Uw stem klonk, uw aangezicht werd gezien in uw woord. De heiligheid vervulde uw huis. De diepste ernst van het leven is opengelegd. Allen gedoopt, maar omgekomen, zoveel door ongeloof. O God, doorgrond en ken ons hart. Wij kennen onszelf zo slecht. En we menen dat we u en onszelf al zo goed kennen. Breng ons terug naar het begin. En dat elke dag opnieuw. En wil ons vergeven. De weg die achter ons ligt. Het afdwalen, afwijken. Maar vooral van binnen in ons hart. De begeerte naar Egypte. De verzoeking die we niet weerstaan kunnen. O grote Christus, Zoon van God, Gij die kwam in de woestijn en die u door de geest in de woestijn liet brengen. Gij zijt onze gids, Gij zijt ons voorgegaan. Ja, Gij zijt in onze plaats in de woestijn geweest, om te weerstaan wat wij niet kunnen weerstaan. Om de gemeenschap met uw Vader te ervaren, zo diep en zo enig, dat wij dat niet zullen kunnen. Maar we bidden u, doe ons uw navolgen, ieder op zijn plaats, door diezelfde geest van Pinksteren, die we deze zondag verwachten, om het te herdenken, de uitstorting van de geest op alle vlees. Zo mogen we ook belijden voor u. Grote blijdschap van de woestijn, dat u ons stille plaatsen geeft aan de afzondering, zoveel ook vanmorgen hier in de kerk, de rust en de vrede om de omgang met u te zoeken en te ervaren. Zo maakt ge door uw tekenen de woestijn dikwijls tot een vruchtbare oase, tot plaatsen waar we mogen neerzitten om dan verder te trekken. We danken u daarom ook voor deze zondag, een oase in ons leven. Heere, geef dat de blijdschap en de vreugde in ons hart mag doorbreken en versterkt worden, dat we de woestijn niet meer zouden willen missen en niet zouden willen ruilen voor alle schatten van Egypte. Dat bidden we met name ook voor onze jongeren en voor de kinderen. Al het zichtbare van deze tijd stormt op ons toe. En overal is de stem van de verzoeker. Neem toch die broden die uit stenen gevormd zijn. Spring toch van het dak van de tempel. Doe toch die ene knieval voor mij. O God, houd Gij ons in Christus staande en verlos ons van de boze. En doe ons zo voortrekken dat wij de blik gericht hebben op het land der belofte. En de tekenen uit uw hand dan daar mogen ontvangen. Dat wij voortgaan door geloof en niet door aanschouwen. Dit bidden wij u voor heel de gemeente, ook in haar diepgelegen plaatsen. Wij dragen aan u op onze zieken, in het ziekenhuis, thuis. De geestelijke nood, de diepe wegen waar de eenzaamheid gekend wordt en de pijn en de smart ervaren, waar de nachten lang en bang zijn, waar de duisternis meer is dan het licht. Heer, ontferm u en schenk uw woord uw wolk- en vuurkolom, dag en nacht. Wij bidden u voor allen die in de avond van het leven zijn gekomen en vragen u of zij in de avond het licht mogen ontvangen van uw geest en ook jongeren daardoor tot jaloersheid mogen verwekken. Hoe ouder geworden, hoe meer toekomst. We bidden u deze zegen voor uw ganse kerk. We bidden u voor het werk van de zending in alle aspecten, ginds en hier. En vragen u, vorm ons hart tot uw dienst, ook in onze gaven. Maar zoals nu, Heere, geef ons de adem van het gebed voor al uw dienaren die uitgingen, hun gezinnen, op eenzame posten. Dat het letterlijk en geestelijk een werken is in de woestijn. Laat dan Christus hen voorgaan, altijd en overal, opdat zij weten, hij is door de geest in de woestijn geleid, opdat vele mensen hem volgen, ook heidenen die nog nooit van hem hoorden. Dit bidden we voor uw volk Israël, dat bezig is om de woestijn vruchtbaar te maken in het zuiden van het land, dat hun ogen zijn opengegaan voor de Messias, die daar is gekomen, opdat ze hem mogen erkennen, beleiden en liefhebben. Dat bidden we ook voor de Arabische volken, voor alle volken der wereld. En we dragen aan u op allen die grote verantwoording dragen, om deze wereld in vrede en veiligheid te besturen. Heer, ontferm u over de onrust der volken, over de angst der mensen. Geef ons handen om ze uit te strekken tot leniging van nood van onze naasten, veraf en dichtbij. Geef ons boven alle dingen de gestalte van de bruid, die onderweg door de woestijn iets mag uitstralen van het onuitsprekelijk geheim van het geloof en de hoop en de liefde. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Gemeente, nu zingen wij aan het einde van deze dienst uit Psalm 68, ook een psalm die uit de woestijn is opgekomen, het vijfde vers, uw hoop, uw kudde woonde daar. Het vijfde vers uit de 68ste psalm. tweede dienst vandaag, gemeente, is niet de middagdienst, maar weer de avonddienst om 7:00. Waar wij vanavond hopen stil te staan bij de bede uit het Onze Vader, uw Koninkrijk komen. Gaat nu heen naar uw huizen in vrede, ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.